بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله الطاهرين وعلى صحبه الكرام الغر الميامين. أما بعد، we waren bij bladzijde 31. En dat kan je zien als een tweede les. Of nou, een stuk. Bij de aya, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Zullen we beginnen? Geen. Allah subhanahu wa ta'ala zegt in zijn heilige boek, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. En ik heb al jin en de mensen slechts geschapen om mij, dus om Allah subhanahu wa ta'ala te aanbidden. Voordat ik verder ga met de uitleg uit onze boek, wil ik een of andere ook zeggen over al-jin. Al-jin zijn net als de mensen ook verantwoordelijk voor hun eigen handelingen. En dat ze ook gehoor moeten geven aan de boodschappers. Niet alleen maar vanaf Mohammed sallam, maar ook daarvoor. In het Arabisch zeggen we dan ook mukallafun. Ze worden yawm al-qiyamah ook beloond of bestraft. Nee, wat wij weten, er wordt hier een vraag gesteld, even tussendoor, wat niet wenselijk was. Of ze ook eigen profeten en boodschappers hadden ontvangen, dat is ons niet bekend. Wat we wel weten, dat de menselijke profeten ook naar el jin zijn gestuurd. En het verschil tussen een gelovige en een ongelovige is dat een gelovige, dus een mu'min, Allah subhanahu wa ta'ala ten alle tijden aanbidt, voorspoed en in tegenspoed. Of dat nou goed gaat of slecht, of dat nou meezit of tegenzit. Aan de andere kant zien we een ongelovige, een kafir, die alleen maar in tegenspoed, als het tegenzit, als het slecht gaat, of je kan ook zeggen, bij een down, je hebt de ups en downs, bij een downtje, rent hij naar de moskee of naar de kerk, om tot Allah subhanahu wa ta'ala aan te bidden. Terwijl aan de andere kant zien we een mu'min, die Allah subhanahu wa ta'ala in alle tijden aanbidt. En dat is dan ook een essentiële verschil tussen de mu'min en de kafir. Hierover zegt de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, عجبًا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وليس ذلك إلا للمؤمن. Mijn vertaling luidt als volgt: wonderbaarlijk is het handelen van de mu'min. عجبًا لأمر المؤمن. Waarom is het wonderbaarlijk? Alles wat hij doet is goed voor hem. Wanneer hem iets goeds overkomt, dus voorspoed, het zit mee, dankt hij Allah subhanahu wa ta'ala daarvoor. En het is goed voor hem. Dank. Als je Allah subhanahu wa ta'ala hem dankt, dan geeft hij jou meer. En wanneer hem iets kwaads of slechts overkomt, dus tegenspoed, het zit eventjes tegen, brengt hij daar geduld op. Sabar. En het is ook goed voor hem. En zoiets, dank bij voorspoed en sabr bij tegenspoed, dat is alleen het handelen van de mu'min. فَأَمْرُهُ كُلُّهُ خَيْرٌ. Al-Ayas betekent ook dat de mensheid en de jin alleen Allah subhanahu wa ta'ala moet kennen als God en als een Heer en alleen hem ook aanbidden. Want Iblis, de grote shaitaan, die heeft zeker kennis van Allah subhanahu wa ta'ala en hij kent hem ook, maar hij aanbidt hem niet. Dus alleen kennis nemen dat Allah subhanahu wa ta'ala de God is en de Heer is niet genoeg. Je moet hem kennen, maar je moet hem ook zeker ook aanbidden. Allah subhanahu wa ta'ala zegt, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Dus de primaire taak van de ins en de jin, en men zegt ook de wijsheid voor de schepping, is om Allah subhanahu wa ta'ala aan te bidden. En de Nabi sallallahu alayhi wa sallam zegt in een van zijn hadith, لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. De vertaling is ongeveer, het einde van de wereld, of het uur van de waarheid, zal aanbreken, of zal geschieden, wanneer niemand meer op de aarde Allah aanroept. Wanneer niemand meer op de aarde Allah aanroept, dus Allah, Allah, is het zeker het einde van de tijd. Want in het Arabisch zegt de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, La taqumu sa'a. Dus het uur van de waarheid, het einde van de tijd, zal pas aanbreken wanneer niemand meer op aarde Allah subhanahu wa ta'ala aanroept. Geer, Ibn Taymiyyah zegt hier de vertaling, al-ibada, aanbidden, is om Allah te gehoorzamen in hetgene hij heeft geopenbaard aan de mensen via de boodschappers. Dus al-ibada betekent dat wij Allah subhanahu wa ta'ala moeten gehoorzamen. Gehoorzamen in wat? Hoe weten wij wat we moeten gehoorzamen? Dat gebeurt natuurlijk via ar-rusuli wal-anbiya, via de boodschappers en de profeten. En het verschil ook tussen een boodschapper en profeet is een boodschapper die met een nieuwe boodschap komt en een profeet is een vernieuwer. Mujaddid, vernieuwen, hervormer, of een nieuwe leven inblazen in al een bestaande boodschap. Dat is een verschil tussen boodschap, boodschapper en profeet. Al-farqu bayna al-rasuli wa al-nabi. Hij zei, Ibn Taymiyyah zei ook, aanbidden is, of aanbidden, al-ibada, is een veelomvattende uitdrukking die alles omvat wat Allah pleziert en tevreden stelt, zoals uitspraken en privédaden. Ik heb al vorige week een stukje van mijn vertaling laten horen. Wat hier staat klopt niet, want Allah subhanahu wa ta'ala plezier je niet. En het is niet veelomvattend. Veelomvattende betekent 80%. Walakin al-ibada in het Arabisch is ismun jami'un. Het is een verzamelterm of een alomvattende. Het verschil tussen veelomvattende en alles of alomvattende. Mijn vertaling luidt als volgt. Al-ibada is een alomvattende term die alles omvat. En je kan ook het gebruiken een verzamelterm. Het is een alomvattende term die alles omvat wat Allah subhanahu wa ta'ala wel behaagt. Want in het Arabisch, yardahu Allah is welbehaagd. En yuhibbuhu wa yardahu, welbehaagd en lief heeft. En niet pleziert. Je kan ook tevreden stelt, is ook goed, maar pleziert zeker niet. Zoals uitspraken en privédaden. In het Arabisch zegt Ibn Taymiyyah, min al-a'mali wal-aqwali al-zahirati wal-batina. Zoals innerlijk en uiterlijk. Uitspraken en handelingen of daden. Een handeling of een daad. Ik zal het herhalen. Het is een alomvattende term of een verzamelterm die alles omvat wat Allah subhanahu wa ta'ala welbehaagt en lief heeft. Yuhibbuhu, zoals innerlijke en uiterlijke uitspraken en handelingen of daden. Ibn al-Qayyim rahimahullah zei, al-ibada, aanbidden, heeft vijf fundamenten. 15 Mijn excuses. Diegene die ze allemaal presteert, en je mag het woordje presteert vervangen door volbrengt, of voldaan, of voldoet, je brengt het vol. En de uitdrukking is een perfecte dienaar, aanbidder van Allah, mag je ook voor mij vervangen, heeft alle gradaties van aanbidding volbracht. Al-ibada heeft 15 fundamenten. Diegene die ze allemaal volbrengt, heeft alle gradaties van aanbidding volbracht. Dat wil zeggen dat de aanbidding in acht wordt genomen door het hart en tong en door organen. Organen bedoelen ze hiermee handelingen of daden, mijn beste aanwezigen. En ook zijn er 5 niveaus over de aanbidding. 5 niveaus. En die luiden verplicht, wahuwa, en dat is al-wajib, wenselijk, al-mustahab, onwettig, is gewoon haram. Wij weten allemaal, we kennen allemaal haram, dus we kunnen gewoon het woordje haram gebruiken in plaats van onwettig. Waar een afkeer van is, dat is makro. Makro is ongewenst. Je kan ook een ander term gebruiken, afkeurswaardig. Makro, in plaats van waar een afkeur van is, ken je gewoon afkeurswaardig. Makro. En geoorloofd. Of toegestaan ook, wordt ook wel eens gebruikt, toegestaan, wa wal mubah. Al mubah, je doet het of je doet het niet, hangt geen straf of geen bestraffing of beloning aan. Hetzelfde, of je doet het of je doet het niet, maakt niet uit. Of je eet nou witte brood of bruine brood, het maakt echt niet uit. Tenzij iets met je gezondheid te maken heeft. Maar het is mubah, je mag het doen, maar je mag het ook niet doen. Deze 5 niveaus, dus wajib, mustahab, haram, makro, mubah. Deze 5 niveaus worden in acht genomen door de eerder genoemde 3. Dus je hebt iets wat je met je hart doet, wajib, as-salah wajiba. Eerst het hart. الواجب وهو فوربيت حب الله ليف هابن الله سبحانه وتعالى ليف هابن سين بروفيت سين بوك هذا واجب لويال زين عن زين بوك عن زين بروفيت عن هم واجب اس فربليخت ان دات اس نتوليك ان انلك داد ان انلك داد بدولو في هير ماي دادن في يهار اوف دا تون واجب فوربيت فو الواجب is uitspreken van shahada. En teruggroeten wanneer iemand jou groet. Beginnen met groet, assalamu alaikum, is mustahab. Maar teruggroeten is wajib. Ik mag jou op straat tegenkomen, ik ben niet verplicht om jou te groeten, maar het is wel zeker zeer wenselijk. Een ander daad voor je orgaan, of eigenlijk handelingen bedoelen ze hiermee, of daden, wajib, as-salah, al-ibadat al-wajiba, salah, zakah, al-hajj, siyam, wajib. En zo zie je dat we dan 15 fundamenten kunnen bereiken. Is dat duidelijk hoe wij, in het Arabisch zeggen we dan al-jawarih. Al-jawarih kan je het ongeveer vertalen met ledematen. Hier wordt mee bedoeld organen, je uiterlijke handelingen, je uiterlijke daden. Want je hebt ook innerlijke daden. Dus je mag ook voor mij de organen, hoeft niet per se, mag je ook vervangen door uiterlijke daden. Maar in het Arabisch is het wal-jawarihi, al-i'tiqadu bil-qalbi, wal-nutqu bil-lisani, wal-amalu bil-jawarihi, wal-arkani. Imam al-Qurtubi uit al-Andalus zei, van oorsprong betekent al-ibada, aanbidding, betekent dienstbaarheid of onderwerping en onderdanigheid. Al-ibada betekent oorspronkelijk dienstbaarheid, onderdanig zijn en zich onderwerpen aan Allah subhanahu wa ta'ala. Wanneer wij zich aan Allah natuurlijk bedoelen wij aan zijn wil. Wat hier volgt staat, een daad van aanbidding wordt zo genoemd. Mag je voor mij ook vervangen door, en elke godsdienstige daad wordt aanbidding genoemd. En elke godsdienstige daad, want je hebt ook daden die niets met het godsdienst te maken hebben, al-mubahat. Maar zolang wij het hier nog over al-ibada hebben, dan is het, en elke godsdienstige daad, of amal ibadi, wordt aanbidding genoemd. Omdat zij in acht wordt genomen en gedaan uit onderdanigheid en dienstbaarheid jegens of tegen of aan Allah subhanahu wa ta'ala. Het Koranvers, ayah, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا يَعْبُدُونَ, wil zeggen dat Allah subhanahu wa ta'ala de Almachtige ons vertelt dat hij al-jin wal-ins, de mensheid, slechts heeft geschapen alleen maar om hem te aanbidden en te dienen. Je bent een dienaar van Allah subhanahu wa ta'ala. Abdullah. Abdullah betekent dienaar van Allah subhanahu wa ta'ala. Je bent geen dienaar van euro's of dollars, of mooie kleding, of mooie uiterlijk. Nee, je bent een dienaar van Allah subhanahu wa ta'ala. Dus je bent een dienaar van Allah subhanahu wa ta'ala. Niet van je lusten en begeertes, en van euro's, en van weet ik veel allemaal, van rijkdom, van roem. Nee, je bent een dienaar van Allah subhanahu wa ta'ala. En dat is ook al-hikma, de wijsheid van zijn schepping, van hun schepping, van ins wel jins, als ook religieuze wettige wijsheid. Ik zal het inshallah of straks of volgende week uitleggen wat is het verschil tussen al-irada al-kawniya wal irada al-shar'iya. Allah subhanahu wa ta'ala heeft een wil, maar er is een algemene wil en er is een specifieke wil. Ik weet niet of ik het vandaag red, want ik ben laat begonnen. Ibn Kathir rahimahullah zei, om Allah subhanahu wa ta'ala te aanbidden, moet men hem gehoorzamen. Dat wil zeggen, doen wat men bevolen is en te doen en vermijden wat men verboden is te doen. Dus het is eigenlijk simpel. Het is niet gecompliceerd. Heel eenvoudig. Wegblijven van verboden en doen van geboden. Zo simpel is het. Je hoeft je echt niet druk om te maken. Wat moet ik doen? Hoe kan ik dichtbij komen? Hoe kan ik dicht bij Allah subhanahu wa ta'ala komen? Hoe kan ik al-jannah binnentreden? Simpel. Doen en vermijden. Meer is er niet. En dat is ook de kern van de islam, of van de religie van de islam. Omdat de islam betekent het zich onderwerpen aan de wil van Allah subhanahu wa ta'ala. Al-istislamu lillah. Je geeft je compleet over aan Allah subhanahu wa ta'ala. Je geeft je over aan zijn wil. Hij vraagt iets van jou om te doen, dan moet je het. En hij eist iets om te vermijden, dan moet je het ook vermijden. En dat gebeurt natuurlijk met volledige dienstbaarheid, al-ghudu'u wa tadallul, en gehoorzaamheid, al-ta'a, en nederigheid is ook al-ghudu' en dienstbaarheid, al-tadallul. Dus dat doe jij met je volle macht. Hè? Met je hele lichaam. Met je ziel en lichaam en je verstand. Geef je over aan de wil. Of geef je je over aan de wil van Allah subhanahu wa ta'ala. Bij het interpreteren van dit Koranvers zei hij, Ibn Kathir, Allah schiep, dus Allah khalaqa, alle wezens om hem alleen te aanbidden. Daar gaat het om. Allah subhanahu wa ta'ala heeft ons geschapen voor één doel, om hem aan te bidden. Zonder enige partners of deelgenoten aan hem toe te schrijven of toe te kennen. Mag ook allebei. Dus diegene die hem gehoorzaamt, zal overvloedig worden beloond. Daar gaat het om. Gehoorzamen staat er tegenover overvloedig beloond worden. Yawm al-Qiyamah. En misschien ook hier in het dunya, maar het hoeft niet per se in het dunya, daar staat het niet aan vast. Maar Yawm al-Qiyamah zeker. En diegene die hem ongehoorzaam is, zal zwaar worden gestraft. En dat is ook Yawm al-Qiyamah. Het kan zelfs misschien heel goed gaan met een kafir hier in het dunya. Hij heeft alles wat hij wenst, hij is rijk. Maar Yawm al-Qiyamah is hij zeker zeer arm. Allah subhanahu wa ta'ala informeert ons ook dat hij vrij van alle noden is. En dat heeft even wat uitleg nodig. Allah subhanahu wa ta'ala heeft niets of niemand nodig. Integendeel hebben wij hem zeer nodig. Zonder hem zijn wij machteloos. Zijn wij zwak. Hij is sterk. Hij is machtig. Wij hebben hem nodig en hij niet. Want je hoort weliswaar verhalen. Waarom heeft Allah subhanahu wa ta'ala onze aanbieding, ibadatuna, nodig? Dat heeft hij niet nodig. Het is een beproeving, het is een test. Of je die test goed passeert of niet. En dat zijn schepping datgene is wat hem in ieder opzicht nodig heeft. Zijn schepping, al-Akh Ibrahim, heeft hem nodig. Hij heeft zijn schepping niet nodig. Daar hij haar schepper en onderhouder is. Waarom heeft zijn schepping hem nodig? Omdat hij de schepper is en onderhouder. Een schepper, Khaliq en onderhouder. En de Heer, dat betekent Ar-Rab. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. De Heer van alle werelden. Van zichtbare en onzichtbaar, of zienbaar of onzienbaar. Een rab, voordat iemand een rab kan zijn, moet er drie belangrijke of essentiële kenmerken zijn, of hij moet ze hebben. Een eerste, dat hij een schepper kan zijn, een Khaliq, een Mudabbir, onderhouder, hij onderhoudt het, hij beheerst het. Wel Malik, en hij bezit het ook. Als één van de drie ontbreekt, dan is hij geen rab. En wat je ook vaak hoort bij de christenen, de Heer Jezus. Ik vind het een hele slechte benadering. Ook als ze Jezus vereren, dan moeten zij zeggen, de God Jezus. Want je kan hem wel als God nemen, maar hij kan nooit een Heer zijn. Want hij is geen schepper. Isa alayhi salam heeft niets geschapen. Ook in de leer van het christendom is de Vader de schepper en niet de Zoon. Dus de Heer Jezus is sowieso godsdienstig, maar ook in de taalkundig is het een verkeerde gebruikte term. Is dat duidelijk? Wanneer kan iemand een rab zijn? Khaliq, schepper. Mudabbir, onderhouder. En Malik, bezitter. Hij bezit het ook. Het is in zijn bezit. Hij doet ermee wat hij wil. Om dit vers zei Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, behalve, dus wama khalaqtul jinna wal insa, betekent, dus Allah subhanahu wa ta'ala wil hiermee zeggen, behalve dat ik hen beveel mij te aanbidden en dat ik hen oproep om tot mijn aanbidding. Behalve dat ik hun bevel mij te aanbidden en dat ik hen oproep tot mijn aanbidding. Dat is wat betekent وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Mujahid voegde eraan toe, behalve dat ik hun bevel en verbied. Dus وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا, behalve dat ik hen bevel en verbied. Dus ik heb de djinn en de mens slechts geschapen, behalve dat ik hen beveel en verbied. Ibn Taymiyyah, rahimahullah, en Zijjaj, hij was een taalkundige, Lugawi, zeiden hiernaar wordt verwezen, dus naar de twee net genoemde verwijzingen. Door de verklaring van Allah subhanahu wa ta'ala, denkt de mens dat hij zonder doel, dus doelloos, wordt achtergelaten, of hier gezet op de aarde. أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدَى. Dus denkt de mens dat hij zomaar hier op de aarde rondloopt, dat hij maar mag genieten en doen wat hij wil, zonder enige verantwoording, zonder enige afrekening. Al-Imam al-Shafi'i, rahimahullah, zei, het bevel of het verbod krijgen om dingen te doen. Dus وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ, slechts om het bevel en het verbod krijgen om dingen te doen. Is dit duidelijk? Staat in je boek. Dan moet je één hebben. Dan zit ik iedere week om te vragen. Ook zegt Allah subhanahu wa ta'ala op talrijke plekken in zijn Al-Quran. Aanbid uw Heer. U'budu rabbakum. U'budu rabbakum. En vrees uw Heer. Ittaqi of ittaqu rabbakum. Dus al-ibada wa taqwa komt alleen maar slechts tot Allah subhanahu wa ta'ala. Waarin Allah subhanahu wa ta'ala de moslims beveelt in acht te nemen waarvoor zij geschapen werden. En hij stuurde de boodschappers neer om deze waarheid door te geven. Dus de boodschappers zijn slechts gezonden om deze waarheid door te geven of te verkondigen. En die waarheid is natuurlijk... Ja, Allah subhanahu wa ta'ala aanbidden. Dat is de waarheid. Dat is de enige waarheid die telt. In feite is dit de werkelijke betekenis van het vers. Zoals door de meerderheid van de moslimgeleerden wordt opgevat. Dus hij zegt hier, in feite is dit de werkelijke betekenis van het vers. Is dat Allah subhanahu wa ta'ala ons en de jinn heeft geschapen. En de boeken doen openbaren. En de boodschappers en profeten sturen om deze waarheid te verkondigen. En die waarheid luidt alleen maar hem aanbidden. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. Wij hebben geen boodschappers gestuurd of hij moet met Allah's toestemming gehoorzaamd worden. Allah subhanahu wa ta'ala heeft boodschappers en profeten gestuurd zodat de mens en de jin hun gehoorzamen. Vanaf Nuh alayhi salam tot en met een Nabi sallallahu alayhi wa sallam. En hij was de laatste en zegel der profeten. Dus de ketting is nu helemaal dicht. Maar hij zegt hier, de boodschapper kan wel of niet gehoorzaamd worden. Waarom? Omdat de mens een eigen vrije wil heeft. Er wordt niets opgelegd, wordt geen dwang toegepast. Men mag en moet zelf kiezen. Dus niet alle boodschappers werden altijd gehoorzaamd. En Nabi sallallahu alayhi wa sallam vertelt ons bijvoorbeeld dat Yawm al-Qiyamah een profeet helemaal alleen komt. Echt helemaal alleen. Een profeet met twee mensen die gehoor hebben gegeven. Of drie, vier, vijf. Yawm al-Qiyamah komt een profeet helemaal alleen. En hij vindt het zo jammer dat zo'n volk naar Jahannam moet, terwijl hij naar Jannah gaat. Het is zo zeer jammer voor die mensen. Maar ja, dat zullen ze pas Yawm al-Qiyamah beseffen. Ik maak even wat af en dan. Ook schiep Allah subhanahu wa ta'ala hen om hem te aanbidden, maar zij kunnen hem wel of niet aanbidden. Ja, dat is ook precies weer hetzelfde. Je kiest er zelf voor, met je eigen wil, is je vrije keuze of je nou kiest om Allah subhanahu wa ta'ala als je God en Heer aan te nemen, of je kiest Boeddha, Jezus, weet ik veel, planeten, stenen, weet ik veel wat je allemaal kiest. Daar kies je zelf voor. Dus dat betekent dat je ook zelf de verantwoordelijkheid moet dragen. Je bent verantwoordelijk voor je eigen acties. En elke menselijke actie, elke menselijke zet, een daad, een handeling, heeft een gevolg. Heeft altijd een logische gevolg. Dus als je hier in dunya kiest om anders dan Allah aan te bidden, dan is het gevolg, yawm al-qiyamah, dat je naar Jahannam gaat. Punt uit, eind verhaal. Geen discussie meer erover. Dus je kiest er zelf voor, je kiest er zelf voor het gevolg. Allah subhanahu wa ta'ala schiep hen niet, Allah subhanahu wa ta'ala schiep de mens en jin niet en dwong ze ook niet om hem aan te bidden. Dus hij schiep ons en hij gaf ons ook een vrije keuze, een eigen wil. Dus je moet zelf die keuze maken. Maar hij schiep ze en liet ze vrij om hem al dan niet aan te bidden. Ja, dus je bent vrij in je doen en laten. Je mag zelf beslissen wie je wil aanbidden en wie je vreest. Als zij dat doen, dat wil zeggen, hem aanbidden, zullen zij overvloedig beloond worden. Kortom, de boodschappers zijn gestuurd om gehoorzaam te worden. Men zal ze wel of niet gehoorzamen. Allah subhanahu wa ta'ala heeft ook boodschappers aan boeken gestuurd, aan boeken geopenbaard, om hem te aanbidden. Doe jij dat prima, doe jij dat niet, dan zijn de gevolgen voor jou en niet voor een andere. Het is 7:30 en mijn tijd is helaas om. Ik ben ook later begonnen, dus ik heb maar een 30 gehad. Even in het kort, voordat de broeder uit de molen komt, over dat al-irada, Allah subhanahu, volgende week zal ik het nog uitgebreid over hebben, Allah subhanahu wa ta'ala heeft een wil, heeft een absolute wil. Zijn wil geldt overal en is boven alles. Een algemene wil betekent universele wil. Hij heeft het goede en het kwade geschapen met zijn eigen wil. Toch? Niets gebeurt in de wereld zonder zijn eigen wil en zonder zijn kennis of zonder daar hij kennis van heeft. Dat noemen wij algemene wil, al-irada, al-kawniya, al-qadariya. Maar er is ook nog een specifieke wil, je kan het ook noemen een godsdienstige wil. Allah subhanahu wa ta'ala heeft al koffer geschapen, maar daar houdt hij niet van, dat wil behaagt hem ook niet, maar het bestaat wel. En al-irada al-shar'iyya, diniya, dus de religieuze of de godsdienstige wil, dat hij ons verbiedt om een koffer te plegen. Dat is een religieuze wil. Dus dat is nu even het kort. Volgende week, inshallah, gaan we daar nog uitgebreid over hebben. Het is ook een zeer belangrijke punt, want je zult in je leven mensen tegenkomen die zeggen, ja, wij moeten wel Allah aanbidden, maar waarom staat een koffer? Waarom bestaat een varken, een hond, een aap? Want die vlees is toch allemaal haram, maar die bestaat wel. Dus als iets haram is, waarom heeft het Allah subhanahu wa ta'ala geschapen? Ook van druiven kun je ook wijn maken, maar je kan ook een lekker sapje van maken. Je kan het ook zo eten. Het druif op zich is halal, maar je kan ook iets harams van maken. Waarom wil dat Allah subhanahu wa ta'ala? Allah wil dat niet. Allah heeft de druiven gemaakt in zijn algemene wil. Maar een specifieke wil, religieuze wil, verbiedt om bedwimmelende drank van een druif te maken, maar weer een lekkere sapje of zo te eten. Geer, barakallahu fikum, jazakumullah khair, ala husni istima'ikum. En tot volgende week, inshallah, assalamu alaikum.